En ook vanavond, broeders en zusters, gaan wij weer naar Johannes hoofdstuk 17. Johannes hoofdstuk 17, waar wij vorige keer terecht waren in vers 17 en 18. En 19 in het bijzonder, waar gesproken wordt over het werk dat de Heer aan ons zou doen, dan wel wat God aan ons zou doen, namelijk heiliging, of met andere term, reiniging. Immers dat gebed van de Heer Jezus hier heeft alles van doen, in de eerste plaats met hemzelf, maar daarna met de toepassing van precies dezelfde dingen op de gemeente uit onze tegenwoordige tijd. Waarvoor de Heer dan bidt in vers 17, heilig ze in uw waarheid, of met andere termen, omdat het er toch achter staat, heilig ze in uw woord. Want de gedachte is dat wij door het woord der waarheid geheiligd, dan wel gereinigd worden. Reinigen is een betrekkelijk neutrale term, zeg ik altijd. Maar als het heiligen heet, dan is het hetzelfde. Maar bij de term heiliging ligt meteen ook vast het doel waartoe men gereinigd zou worden. Want het is waar dat wij gereinigd worden van dode werken, dat wij gereinigd worden van een verontreinigd geweten, of hoe het allemaal maar heet mag. Maar het is opdat wij geschikt zouden zijn voor de dienst aan de Heer. En daar val ik natuurlijk meteen weer met de deur in huis. Maar het zit me wel dwars door dit soort dingen. Je hoort het allemaal zo gemakkelijk, hè. We zijn gereinigd door het bloed van het lam, enzovoorts. Hè? We zijn vrij, we zijn rein, we hebben geen schuld meer. Onze zonden zijn weggedaan, prijs de Heer. En wat het maar heet mag, dat is het dan, hè. Maar je hoort nooit meer tegenwoordig. Ik hoor het tenminste zelden. Dat zegt niks, want ik hoor haast niks. Maar laat me zitten. Maar je hoort nooit meer waarvoor het dient, hè. Wat de consequentie ervan is. Waarom wij gereinigd zijn, of beter, waartoe, met welk doel wij gereinigd zijn. Hij heeft onze harten gereinigd van een kwaad geweten. Lazen wij, meen ik, vorige keer ook in Hebreeën 9 vers 14, om de levende God te dienen. Daartoe zijn wij gereinigd. Veel gemakkelijk, als het daar niet toe was, dan was het ook niet nodig dat wij gereinigd worden. We sterven toch, en wie gestorven is, is sowieso gerechtvaardigd van de zonde, dus je komt er vanzelf al af. Dat is het punt niet. Waar het om gaat is dat we gereinigd zouden worden nu, omdat we daardoor bekwaam zouden zijn om God te dienen, verlost van de dienstbaarheid, der verderfenis, verlost van de dienstbaarheid, slavernij, dus van de bekende drie, zeg ik altijd, hè. Of zijn het de grote drie. Maar goed, van de wet, de zonde en de dood, voor zover daar nog verschil tussen bestaat dan, tussen die drie, want in de praktijk werkt dat natuurlijk allemaal samen. Maar we zijn daarvan verlost om de levende God te dienen. Ik kan niet nalaten te zeggen dat ik de laatste paar dagen bijna continu geluisterd heb naar de zingende zusjes, Marie en Thea Verheij. En ik was verbaasd hoeveel de liederen spreken, niet alleen maar over redding, persoon daar, één stap tot Jezus, weet u wel. Maar hoe meteen eraf was dat, altijd, verbazingwekkend vond ik het. Hoe er meteen in al die liederen aan vast zat, het dienen van de Heer. Waarom het werkelijk gaat, vandaag, nu dat wij kinderen Gods geworden zijn. De oproep om de keuze voor de Heer te maken, was niet de keuze om je eenmaal te laten reinigen, maar bleek inderdaad te zijn, wat ik ook altijd zeg, de keuze om de rest van je leven te geven aan de Heer. Om Hem te dienen. Daar gaat het om. En dat is natuurlijk ook waar het hier in dit hoofdstuk om gaat. Het gaat niet maar om dat de Heer leed en stierf voor onze zonde en zou opstaan, punt, einde van het verhaal. Ik zeg het ook elke keer met grote nadruk. Het gaat erom dat het dan pas begint. En daar gaat het hier ook over. Daarover gaat het als de apostel Paulus, neem ik aan, in de Hebreeënbrief over hetzelfde onderwerp spreekt. Namelijk over de Heer Jezus Christus als de hoge priester van zijn volk. Of als de overste herder van zijn kudde, want dat staat er dan uiteindelijk ook nog in hoofdstuk 13. Daar gaat het niet over hoe men tot de Heer zou komen, maar daar gaat het erover hoe men in gemeenschap met de Heer zou leven en hoe men dus hem zou dienen. Want daar gaat het werkelijk om. Nu, voor u of mij misschien niet, voor ons mensen is dat misschien niet het ideaal, maar het is het doel wat God zich met ons gesteld heeft en daar gaat het om. En dat is ook wat hier uitgedrukt wordt. Heilig ze in uw waarheid. Reinig ze, jawel, maar dus ook heilig ze. Het is hetzelfde, ik zeg het nog met grote nadruk. Het is hetzelfde, maar het drukt wellicht wat duidelijker uit. Het hoge doel waartoe wij gereinigd worden door het woord van God. Ik kan ook niet nalaten, want het komt al, diezelfde gedachten komen er altijd bij me op, om er meteen aan toe te voegen dat zo weinig, ook kinderen gehad, zich bewust zijn van die reinheid. Sterker nog, dat zo weinigen in de praktijk gereinigd zijn van een kwaad geweten. En zo weinigen vrij zijn van de dienstbaarheid van wet, zonde en dood. Eenvoudig zeg ik dan, omdat ze er ook niet over piekeren om de Heer te dienen. Nou ja, zondags, eenmaal in de week, dat heet dan ook de godsdienst. Godsdienst was het toch, had je het toch over. Oh, dat was op de boot, laat maar zitten. Dat schiet me even te binnen. Maar de godsdienst, of de godsdienstoefening, of iets dergelijks. Eenmaal per week, van, dat heb jij verteld, ja. Van zo laat tot zo laat, godsdienst was het dan. En voor de rest was het Gruus God, zei je toch? Dat is goed onthouden, hè? Ik heb een toespraak van onze broeder gehoord. Dus ik hoor toch wel eens wat, eigenlijk. Ja, goed. Ja. Maar zo ziet men dat dikwijls. En zelfs, zelfs waar ik vandaan kom, zal ik maar zeggen, de kringen waaruit ik kom, daar heb ik toch, misschien abusieflijk, maar het idee gekregen van, je moest de Heer dienen, dat was in de eredienst, en dan moest je je plaats innemen. Ik hoop dat het duidelijk genoeg is. En wat ik nu zeg. Voor velen wel, hè. Dan moet je je plaats, je stoel, aan die tafel, dan moet je aanzitten, eredienst, avondmaalsviering en, nou goed. En ik heb echt het idee gekregen van, en dat is het dan dus. Achteraf bleek het niet, want door de week hoorde ik altijd de zingende zusjes zingen in de tent of zo, waar het ook maar was. Dus ik leerde wel wat bij, maar ik heb toch altijd die indruk gekregen van, en daar gaat het om, dat is het dan. Zie? En de priesterlijke taak van de gelovigen, als iemand het er ooit over had, over de priesterlijke verantwoordelijkheid van de gelovigen, dan hield dat in de praktijk altijd in, op zondagochtend om 10:00 je plaats innemen aan de tafel. En dat is gewoon niet zo. Nee. En hoe dat nou komt, ik denk omdat men zich geen voorstelling van kan maken hoe men gewoon in het leven van alle dag de Heer zou dienen. En toch, dat zouden we doen. In wat we ook doen. Niet eens in de eerste plaats in de keuze van wat we doen, maar in al wat wij doen. Van harte, goden en niet de mensen. Met geheel uw kracht en met geheel uw ziel en geheel uw verstand. Of ruk ik nou een tekst uit zijn verband? Ik dacht het niet. Zo zouden wij leven. Zie? En dus in gewoon ons dagelijks leven, ons dagelijkse werk, ons bewustzijn van dat wij duur gekocht zijn, dat we geen dienaren van mensen zouden zijn. En als we dat niet zijn, dan zijn we noodzakelijkerwijze dienaren Gods, ook in alles wat wij doen. En dan zouden we dus alles wat we doen ook met volle inzet doen. Dat is waar het in de eerste plaats om gaat. En als het daarna nog misschien wat anders is, wat specifieks wellicht, in een speciale dienst aan de Heer, dat zou best wel kunnen. Maar dat komt daarna pas, denk ik wel eens. Nou ja, voor de meesten van ons, denk ik dan altijd. Hè? Want voor de meesten van ons geldt toch gewoon in het leven van alle dag. Wat we ook doen, wat voor job we ook hebben, wat het ook is. Wij zouden ons bewust zijn van onze positie als kinderen gods. En de dingen die wij doen of doen moeten, of die we beloofd hebben te zullen doen, of zelfs niet beloofd hebben te zullen doen, wij zouden ze doen als voor de Heer. Daar gaat het om. Zie? Trouw zouden we zijn, want daar gaat het primair om, waar het immers de natuurlijke mens en de oude schepping als zodanig, min of meer per definitie ontrouw, antwoord van ongelovig, ontrouw is. Wij zouden leren trouw te zijn in alle dingen. Zie? Want dat is wat de Heer van ons verwacht. En dat is niet zo'n moeilijke opgave, zeg ik er meteen bij. Omdat het resultaat zou zijn, de uitwerking zou zijn van de werking van het woord Gods in ons. En dat woord Gods komt tot ons. Ik weet wel, daar kun je ook heel moeilijk over doen. Dat wordt dikwijls gedaan. Zo van, ja, maar waar horen we het nog? En hoe horen we het nog? En al dat soort dingen meer. Dan zeg ik, ja, je kan me wat met dat soort verhalen. Mijn Bijbel zegt mij, en daar heb ik het ook van, ik bedoel, daar leef ik ook uit. Mijn Bijbel zegt mij dat de Heer ons zou reinigen door zijn woord. Dat wil zeggen, hij zou dat doen. En natuurlijk, we kunnen kritiek hebben op omstandigheden en wellicht op mensen. Want dat is het dan altijd natuurlijk. Dat is misschien allemaal terecht, maar het is voor ons nooit een excuus. Wij kunnen ons hooguit zorgen over maken dat zo weinig getrouw zijn aan de Heer en aan zijn woord. Maar het is nooit een excuus voor ons om dat niet te zeggen. We kunnen ook nooit iemand anders de schuld geven of onze voorganger of wie dat maar is. Of hoe je maar heet. Dan kunnen we daar ook niet de schuld van geven. Wij hebben een Bijbel, in ieder geval zelf. Het is onze verantwoordelijkheid dat we ons daarop oriënteren. Op wat voor wijze. Ja, ik weet ook niet wat voor gelegenheden de Heer ons geeft. Denk ik dan altijd maar. Maar het is onze verantwoordelijkheid. Zeg maar. Nou goed. Heilig ze in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Dat is niet wat anderen aan ons zouden doen. Dat is niet wat onze gemeenteleden of voorgangers aan ons zouden doen. Het is wat de Heer zelf aan ons zou doen. En als het hier niet sterk genoeg staat in vers 17, dan staat het in elk geval heel sterk in vers 25 en 26 in de afsluiting van dit gebed. Dus daar hebben wij het nog over. Vers 17 dan nog steeds. Heilig ze in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Daardoor wordt men geheiligd, dan wel gereinigd en door wat anders niks. Niet door ver te blijven van onreinheid, want dat is niet de bedoeling, hebben we het vorige keer al over gehad, was niet de bedoeling dat we uit de wereld zouden worden weggenomen of kluizenaars zouden worden. Maar het punt is gewoon dat het woord God zijn werk in ons zou doen. Zodat waar we ook besmet zouden worden, eventueel met onreinheid of wat het maar wezen mag, wij zouden door dat woord gereinigd worden. Ik zeg ook altijd, en ik weet dat het verkeerd uitgelegd wordt, maar ik zeg altijd, natuurlijk worden we besmet met onreinheid. Nee, niet van anderen, van onze eigen oude zondige menselijke natuur, enzovoorts. En daar kun je geen afstand van nemen. Hoezeer vele prediking daar dan ook op gericht is, van doe niet dit, doe niet dat, en doe niet zus, doe niet zo, dat helpt allemaal geen fluit. Met excuses aan de fluitisten, ja, natuurlijk. Maar goed, dat helpt allemaal geen bal, want voetballers ben ik iets makkelijker mee. Maar goed, het helpt gewoon niet. Doe niet dit en doe niet dat. Dat is namelijk de wet en die werkt niet. Toch? En voor ons ook niet. Het heeft ook geen zin. Je kunt niet afstand nemen van jezelf. Zie? Maar het hoeft ook niet. Het punt is dat tegenover de werking van onze oude natuur, van ons vlees, onze zondige natuur, staat de werking van het woord Gods. En waar wij ons aan dat woord onderwerpen, is dat woord Gods gewoon veel sterker. Het maakt ons bekwaam tot de dienst. Het reinigt ons van elke ongerechtigheid. Niet het voorkomt dat we verontreinigd worden, dat staat nergens in de Bijbel. Maar het reinigt ons ervan. En daar gaat het maar om. Dat wat er ook gebeurt, we zijn altijd bekwaam tot de dienst aan de Heer. Dat is wat de Heer aan ons en in ons doet. En we hebben geen excuus als het niet zo is. Want als we niet daartoe bekwaam zijn in de praktijk, komt het omdat we deze werk aan ons niet laten doen, omdat we ons verre houden van zijn woord enzovoort. Dan zingen we misschien wel veel en dat soort dingen meer en geven veel in de collecte, hetgeen ik waag te betwijfelen, maar vooruit. Nou ja, goed. Maar sommigen die proberen met geld gewoon hun morele verantwoordelijkheid ten opzichte van de Heer, zal ik maar zeggen, af te kopen. Ik zeg altijd, het is de makkelijkste manier om de Heer te dienen, hoor. Daar krijg ik altijd ruzie over. Het wordt me nooit in dank af, maar de makkelijkste manier is, als je de Heer wil, als iemand mij vraagt hoe moet ik de Heer dienen, dan zeg ik, dat wordt zo gecollecteerd. Dat is de makkelijkste methode. Maar als je denkt dat je er daarmee af bent, zo werkt het niet. Zo kom je van je bekeuringen af. Toch? Ja, ja. Nee, het gaat erom dat wij heel ons leven aan hem ter beschikking zouden stellen. Dat is de bedoeling. En dat kan waar wij ons openstellen, ons hart open en dus ons leven openstellen voor zijn woord. En ons daaraan houden. Ook ik weet nooit hoe ik het uit moet leggen, maar in de zin van dat we dat niet alleen voor kennisgeving aannemen, interessante dingen weten over de Bijbel, want die hebben we ons dan laten wijsmaken, en we kunnen ze soms nog doorvertellen ook, enzovoort. Daar gaat het niet over. Tenslotte, dat kan mijn computer ook. Gelukkig. Maar goed. Maar het is geen christen, dat ding. Maar goed. Maar u begrijpt toch hoe dat is? Het moet ons eigen zijn. Het moet deel worden van ons leven, bewust. Daar moeten we ook voor kiezen. Wanneer we dat doen, dan worden wij daardoor gereinigd en bekwaam gemaakt voor zijn dienst. En dat is er ook inderdaad de bedoeling van. En vervolg daarop vindt u dan in vers 18. Gelijkerwijs gij mij gezonden hebt in de wereld, heb ik hen ook in de wereld gezonden. Op precies dezelfde manier. Van belang is daarbij dat wij ons realiseren toch... Ja, ik wil er niet elke keer op terugkomen, maar... wij zouden ons realiseren dat de Vader zond de Zoon... Ik gebruik maar even wat jargon voor het gemak, hè, voor de duidelijkheid. De Vader zond de Zoon met een bepaalde opdracht... en de Zoon op gelijke wijze zendt ons. De Zoon was in staat om te doen wat de Vader van hem vroeg. En als op gelijke wijze de Zoon ons stuurt... betekent het dat wij dus ook in staat geacht worden te doen wat hij van ons vraagt. Misschien heeft hij dan een hogere dunk van onszelf dan wij zelf. Dat zou best kunnen, maar daar ga ik helemaal niet op in. Waar het maar om gaat is dat wij inderdaad bekwaam zijn gemaakt tot zijn dienst. En daarom van Gods wegen ook gebruikt worden. Of zoals hier staat, gelijkerwijs gij mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb ik hen ook in de wereld gezonden. Op dezelfde wijze. Begrijp je me goed? Niet op de wijze van dat wij fanatiek de wereld zouden doorkruisen en zeggen we hebben een boodschap voor de wereld en allemaal dat soort grootspraak. Want voor zover wij weten, in ieder geval voor zover wij weten uit de Bijbel, deed de Heer Jezus dat ook niet. Hè? Dat begrijp je toch ook, hè? Dat deed hij niet. Wat hij wel deed, was gewoon trouw zijn aan de waarheid. Trouw zijn aan de schriften. En de rest kwam daar ongetwijfeld uit voort. Vanzelfsprekend. Nou ja, dat betekent dat overal onenigheid ontstond waar hij kwam en zijn mond maar open deed. Maar ja, zo gaat het dan natuurlijk. En zeker in de religieuze, de Joodse, de religieuze wereld van zijn dagen. Ja, en in de onze natuurlijk net zo goed. Hè? Want van de Bijbel weet men niks en wil men gewoonlijk ook niks weten. Zie. En wanneer men dan trouw is aan dat woord en daarbij blijft en daar ook uit leeft, ja, dat baart toch opzien, denk ik. En dat is ook de bedoeling. Toch? Ja. En daarna zouden wij bereid zijn om verantwoording af te leggen aan een ieder. Van de hoop die in ons is, dat is de bedoeling. En daarna zeg ik, waar ook ter wereld. Want we leven te midden van die wereld, toch? Nou, dat is wat hierover gaat. Zo gedroeg de Heer Jezus zich. En zo zouden wij ons ook gedragen. Nou, we hebben dezelfde verantwoordelijkheid. Of om helemaal kort te sluiten met het begin van dit hoofdstuk. Wat deed de Heer Jezus eigenlijk op aarde? God verheerlijken. Nee, niet zichzelf. God verheerlijken. Toch? En daarna zegt hij gelijkerwijs, gij mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb ik hen ook in de wereld gezonden. Onze functie is dat door ons Christus dan wel God zelf verheerlijkt zou worden. We leggen gewoon vers 4 naast vers 18. En dat is het dan. En hoe dat dan precies gebeurt... Ja, dat is niet van belang. Dat is van zoveel afhankelijk van wie wij zijn, van de omstandigheden waarin wij verkeren, enzovoorts. Dus nogal tijd gebonden, maar het doet ook weinig ter zake. Het gaat er maar om dat onze levens, die van nature onderworpen zijn aan de macht van de zonde, dat onze levens onderworpen zouden zijn aan de heerschappij van Christus. De Heilige Geest in ons. Zie? Gelijkerwijs, gij mij gezonderd in de wereld, heb ik hem ook in de wereld gezonden. En dan vers 19. En ik heilig mijzelf voor hen. Dat is waarschijnlijk een lastige gedachte hier. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. Ik heilig mijzelf. Wees het nog een keer, iets korter. Ik heilig mijzelf. Opdat ook zij geheiligd mogen zijn. En in waarheid slaat op allebei natuurlijk. Ik heilig mij in waarheid, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. Hoe komt het dus vervolgens dat wij geheiligd zijn of worden? Omdat hij zich geheiligd heeft. Ik zoek een manier om het in fatsoenlijk Nederlands nog net te kunnen zeggen. Wij zijn heilig omdat hij hemzelf, is Afrikaans, maar laten we zitten. Omdat hij hemzelf geheiligd heeft. Want wij zijn hemzelf. Heb je dat? Als ik zich gezegd zou hebben, dan kon ik het niet zeggen zo. Hè? Maar zo gaat het net. Wij zijn de Heer Jezus Christus. Dat wil zeggen, hij heeft zich, maar in plaats van zich kan ik natuurlijk ook zeggen zijn lichaam. En dan kom ik wat dichter bij andere schriftgedeelten. Hij heeft zich, namelijk zichzelf, namelijk zijn lichaam, geheiligd in de waarheid. Met als gevolg, dat is op dat, met als gevolg dat wij die leden van zijn lichaam zijn, dus ook geheiligd zijn in die waarheid. Eerste gedachte zal daarna misschien dan toch zijn, dus daar hebben we niks aan bijgedragen. Dan zeg ik, nee, inderdaad. Kunnen we niks aan doen. Dat is maar goed ook, denk ik wel eens. Toch? Dan kunnen we niks aan doen. Dat is gewoon gebeurd buiten ons om. En hier wordt dus gesproken over onze positie als kinderen Gods in onze bedeling. Wij zijn geheiligd in Christus Jezus. Niet wij hebben onszelf geheiligd, je kunt hooguit zeggen dat hij zichzelf geheiligd heeft, want zo staat het hier. Ik heilig mijzelf voor hem. En daardoor zijn ook wij geheiligd, omdat wij nou eenmaal één plant met hem geworden zijn, leden zijn van zijn lichaam, omdat wij aan hem deel hebben gekregen, omdat wij Christus deelachtig zijn geworden, omdat wij der goddelijke natuur deelachtig zijn, of omdat wij het beeld van God zongelijkvormig geworden zijn, of omdat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. Ik noem maar een paar, een hele reeks van teksten, met dit soort jargon. Ik bedoel, er staat op zoveel plaatsen. Maar ik meen dat we daar vorige keer, nee, ik weet zeker, we zijn vorige keer van de band afgelopen zelfs. Toen ik het daar al over had, enigszins vooruitgrijpend. Want de gedachte is inderdaad, ook zwart op wit in de Bijbel, dat de Heer Jezus zelf zijn lichaam gesteld heeft tot offer. Ik heb bijna gezegd tot levend, heilig, God, welbehagelijk offer. Maar ja, dan ruk ik weer een tekst uit zijn verband natuurlijk. Maar zo is het wel, hij heeft zijn lichaam gesteld tot offer. En het punt is dat wij leden zijn van zijn lichaam en dus wij zijn tegelijkertijd met hem geofferd. Geoffreerd. Dat wil zeggen, gesteld in de dienst van God. Want dat is de Bijbelse gedachte. Ik weet niet meer precies waar we van de band afliepen, maar ik was toen in Hebreeën hoofdstuk 10... Ja, dat was nog naar aanleiding van Johannes 17, vers 17. En soms loop ik inderdaad wat vooruit. Dat gaat dan zo. Hetgeen bewijst dat de gedachtegang in overeenstemming is met de schrift overigens. Hè? Maar goed, dat is Hebreeën hoofdstuk 10 en met groot genoegen noem ik u dat nog een keer. Want daar staat in vanaf vers 5... Daarom komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Dat is geciteerd uit Psalm 40, en het wordt hier in de mond gelegd, uiteraard, van de Heer Jezus, die dit gezegd zou hebben. Slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid, waarmee dus gewoon gezegd wordt dat deze oud-testamentische offers een type zijn van het offer van Christus, namelijk van het offer van zijn lichaam. Gij hebt mij het lichaam toebereid. Die heb ik tot zover, hè? Want de gedachte is dat die oud-testamentische offers, dat hier in de voorgaande versen, dat die inderdaad geen zonde konden wegnemen. De apostel toont dat ook aan dat het zo is, maar daar ga ik nou niet op in. Maar daarna zegt hij, maar het ging niet om die offers. Het gaat erom dat eenmaal de Heer Jezus zelf één offer zou brengen. Dat zei hij dan ook al in Psalm 40 vers 7. Slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. En nog een keer hetzelfde, brandoffer en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie ik kom. In het begin des boeks, of in de rol des boeks, is van mij geschreven. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Er staat trouwens nog veel meer in die Psalm 40, maar daar ga ik nou maar niet op in. En daarna gaat de apostel Paulus in op deze woorden en past het toe. En hij zegt, nou ja, de Heer heeft dat dus gezegd. En vers 9, dan zegt hij, toen sprak hij, zie ik kom om uw wil te doen, o God. Waarmee hij het eerste, dat wil zeggen het oude verbond, want daar gaat het helemaal over in Hebreeën natuurlijk, het oude verbond wegnam met al die offers, om daar het nieuwe verbond voor in de plaats te stellen, het tweede, hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Want er wordt het ene offer van Christus, zoals het in de Hebreeënbrief uitgebreid besproken wordt, gesteld in plaats van de talloze, de vele offers uit het Oude Testament. Onder de wet. Net zo goed als ook de ene hoge priester van het Nieuwe Verbond gesteld wordt tegenover de vele hoge priesters uit het Oude Verbond. Het staat allemaal in dezezelfde Hebreeënbrief. En als u vraagt, maar waarom staat het er dan zo? Zo archaïs, hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Dan zeg ik, nou ja, dat komt omdat het niet alleen maar gaat over die oud-testamentische offers tegen, die vervangen zouden worden door het ene nieuw-testamentische, maar omdat het gaat om een algemeen Bijbels beginsel dat op allerlei niveaus steeds opnieuw voorkomt, waarbij de eerste van tijdelijke aard is en altijd vervangen wordt door een tweede. En dat is dan de definitieve, het is een vast beginsel. Het is niet alleen zo met die twee verbonden, wet en genade, maar het is met veel meer dingen zo. En een van de belangrijkste is natuurlijk niet de eerste Adam uit de aarde aards, maar de laatste Adam, de tweede, de Heer uit de hemel, uit 1 Korinthe 15. Nou ja, niet Israël, maar de gemeente. En God, er zijn een paar belangrijke toepassingen. Maar je komt het vele malen in de Bijbel tegen. Daarom wordt het hier dus zo aangehaald. En dan weer terug naar het thema. Toen sprak hij, vers 9, zie ik kom om uw wil te doen. Dat wil zeggen, onder het oude verbond kon men die wil van God niet doen. En toen zei iemand, de Messias blijkbaar, maar Psalm 40, de zoon van David, zie ik kom om uw wil te doen. En hij zei daarbij, gij hebt mij het lichaam toebereid. Uit vers 5 nog hier aangehaald, hè? Ik kom om uw wil te doen. En dan vers 10. In welke wil wij, u en ik dus, in welke wil wij geheiligd zijn. De Heer Jezus zei, ik kom om uw wil te doen. En daarmee heiligde hij zich blijkbaar. Want hij bood zich aan voor de dienst aan God. En dan staat er in welke wil wij geheiligd zijn. En de enige zinnige verklaring daarvan, maar dat staat er natuurlijk ook gewoon, de enige zinnige verklaring daarvan is, dat waar hij zich en dus zijn lichaam heiligde, en ter beschikking stelde om de wil van God te doen, en waar wij leden zijn van zijn lichaam, zijn wij dus in die wil van de Heer Jezus Christus, en daarmee van God, geheiligd, om Gods wil te doen. En Peter zei erover, daarom is het is ons genoeg dat wij in de voorgaande dagen des levens de heidenen wil volbracht hebben, omdat we in de dagen die ons over zijn in het vlees de wil van God zouden volbrengen. In 2 Petrus of zo. Om die wil van God gaan. Het enige probleem van de uiteenzetting, en ik herinner me eens woorden van iemand wiens naam ik niet zou noemen, maar jij was het niet. Die zei, ik weet niet zo'n moeilijk Bijbelboek als de brief aan de Hebreeën. En ik begrijp achteraf pas waarom. Omdat je natuurlijk heel goed moet opletten dat het hier in deze verse van Hebreeën 10 niet gaat over de Heere Jezus. Die zegt, ik kom om uw wil te doen en daarna de wil uitvoeren, namelijk door te lijden en te sterven aan het kruis van Golgotha. Want daar gaat het niet over. Sorry, maar daar gaat het niet over. Ik heb het toch niet geschreven, het is mijn schuld niet. Maar nee, maar daar gaat het niet over. Dat kan namelijk niet. Het gaat namelijk over nieuwtestamentische offers. En toen de Heer Jezus stierf, was dat onder de volle werking van het oude verbond. Het was zelfs het hoogtepunt ervan. En hij volbracht de wet. Als het al een offer was, of genoemd wordt in de Bijbel, dat is niet zo, maar als het al een offer genoemd wordt in de Bijbel, dan zou het nog steeds oud-testamentisch zijn. En niet alleen vanwege de tijd waarop het gebeurde, want dat is een kwestie van een paar uur hooguit, maar vanwege de aard ervan. Hij voldeed aan de eis van de wet. Men is des doods schuldig en hij die de mens vertegenwoordigde moest dus onder de wet en volgens de wet naar de eis van de wet sterven. Zelfs al zou het pas achteraf gebeurd zijn, bij wijze van spreken, dat kan niet, maar zelfs als dat gebeurd zou zijn, dan nog valt het onder de wet. Omdat het de vervulling is van wat de wet eiste. En dus daar was de Heer geen priester, Hebreeën 7, want het was onder de wet. Het was ook geen Nieuw Testamentisch offer dat hij bracht. En het eerste was nog niet weggedaan. Laat staan dat het tweede gesteld kon worden. Het past van geen kanten. Want waar het over gaat, met name in heel deze Hebreeënbrief, heel systematisch, is dat de Heer Jezus Christus tot hoge priester geworden is, op grond van zijn opstanding, in samenhang met zijn opstanding. Hij werd uit de dood opgewekt, opdat hij eerst geborene zou zijn van de nieuwe schepping, en dus hoge priester en koning. Maar ook andersom, hij werd opgewekt uit de dood, en het eerste wat de Heer daarna zei, toen hij opvoer naar zijn vader, ik zeg het maar heel langzaam, is, zie, hier ben ik. Neem mij. Ik kom om uw wil te doen. Dat heb ik vorige keer trouwens ook al aangehaald natuurlijk. Want waar het in al die Bijbelse profetieën om gaat, is niet primair, sorry, maar niet in de eerste plaats om iemand die de zonde der wereld zou wegnemen, maar het is in de eerste plaats profetisch over iemand die zou komen om de wereld met God te verzoenen, in de zin van die vrede zou brengen voor heel de mensheid enzovoort, in wie de gewisse weldadigheden van David aan de mens gegeven zou worden enzovoorts. Toch? Waarbij de zonde uitgebannen zou zijn en al dat soort dingen meer. Niet waarbij ze vergeven zouden zijn, maar waarbij de zonde overwonnen zou zijn. Waarbij de mens bekwaam zou zijn inderdaad om God te dienen. Enzovoort. Dat is de Messias. Degene die zou komen in grote kracht en heerlijkheid en majesteit en zo verder. Dat is de profetie. Dat ter voorbereiding daarvan, dat is een Bijbelse term, Jesaja 40, dat ter voorbereiding daarvan het een en ander geregeld moest worden. Kortom, dat de weg des Heren bereid moest worden via zijn lijden en dood enzovoort. Ja, dat staat natuurlijk ook in het Oude Testament, maar dan toch, heel voorzichtig gezegd, toch wat minder nadrukkelijk, als u mij vraagt. Maar niettemin, wel als een noodzakelijkheid. Maar dit soort uitspraken, ook uit Psalm 40, gaan niet over zijn lijden en dood, gaan over de Heer Jezus Christus als de Messias, sinds zijn opstanding en wat hij dan zou doen. En dus nu al doet. En daar gaat het om. Het is hetzelfde verhaal waar we het vorige keer ook over hadden, over dat bloed dat zou reinigen enzovoort. Dat is niet het bloed van het kruis, dat reinigt niet. Dat is nou helemaal niet zo, dat lees ik ook niet in de Bijbel. Zie, er is het levende bloed, bloedleven, dat is een pleonasme dus, het levende bloed, het leven van Christus. Dat is dat bloed wat actief is. Zie, het bloed van Christus waaraan wij deel hebben, bij wijze van transfusie heb ik vorige keer gezegd. Dat bloed dat ons voedt dus en reinigt, want dat is wat bloed van nature doet. Niet nadat de persoon in kwestie is overleden, maar juist als de persoon in kwestie leeft. Zie, en daar gaat het dus om, hè? Hij leeft. En hij leeft in mij. Dat zongen we vroeger, hè? Zoals mijn vader dat lied ooit nog eens vertaald heeft, dat was voor de oorlog, kan je nagaan. Hij leeft, gij vraagt mij hoe ik het weet, hij leeft diep in mijn hart. Ik heb vroeger altijd gedacht, ja, ik vind het toch niet een best argument, hoe weten we dat God leeft? Kun je moeder zeggen, omdat ik dat voel in mijn hart, hè? Of zoals Pat Boone het zong. My God is real, real in my soul. Dat heb ik ook altijd een zwak argument gevonden. Achteraf niet. Achteraf is het sterkste argument wat er is. Omdat wij de uitwerking van het leven van Christus beleven, ervaren namelijk. Kijk, het eerste argument vind ik altijd, de Bijbel zegt het. Dat vind ik het sterkste argument. Een objectief argument. Maar waarom zouden subjectieve argumenten niet mogen? Toch, hij leeft in mijn hart. Hij doet zijn werk daarin. Dat is waar het over gaat. En dat is ook inderdaad de Bijbelse boodschap. Het bloed van Jezus Christus dat ons reinigt van alle zonden. En dat ons hart reinigt van een kwaad geweten, opdat we de levende God zouden dienen. Enzovoorts. En daar gaat het hier allemaal om. En wat hier in Hebreeën 10 uiteengezet wordt, is simpelweg dit, dat waar de Heer Jezus Christus zich gewijd heeft aan de dienst van God, en andersom, waar God hem heeft geaccepteerd in zijn dienst en aangesteld tot koning en hoge priester van het nieuwe verband, En waar wij aan hem delen hebben en gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Daar zijn wij dus door die wil Gods en die wil van Christus geheiligd tot zijn winst. Punt. Einde van het verhaal. En daarna, en we hebben het gewoon terug, op grond waarvan waren de oud-testamentische priesters priesters? Wel, krachtens het leven dat zij hadden. Het leven van Levi, eventueel het leven van Aaron. Op grond van een afstamming. Dat was genetisch bepaald, denk ik dan altijd. Want zo heet het tegenwoordig. Hè? Het was een kwestie van erfelijke belasting. Nou ja, daar zijn wij allergisch voor belasting. Maar hoe zeg je zoiets, hè? Het is erfelijk bepaald gewoon. Dat is het leven. Krachtens het leven dat zij hadden. En de Heer Jezus Christus is hoge priester geworden, Hebreeën 7. Krachtens. Krachtens onvergankelijk leven. Dus naar de kracht des onvergankelijke levens. Dat wil zeggen, hij heeft onvergankelijk leven ontvangen, als eerste bovendien. En op die grond is hij dus tot eerstgeborene, dus ook tot priester en koning gesteld. En voor ons geldt precies hetzelfde. Wij hebben het leven van Christus ontvangen. We zijn wedergeboren. Nou ja, er was geen ander leven dan dat beschikbaar. Ik bedoel, wij zijn tot geloof gekomen, we hebben deel gekregen aan het leven van Christus. En op die grond maken wij deel uit van die nieuwe mensheid, Romeinen 5, waarvan Christus het hoofd is. En zoals wij van nature het beeld van de aardse mens gedragen hebben, zo zullen we het beeld van de hemelse mens dragen, 1 Korinthe 15. En aangezien die nieuwe mens de hoge priester is en wij gezegend zijn met zijn zegeningen, wij als gemeente in elk geval, zijn wij krachtens dat leven van Christus in ons priesters. Daar kunnen we niks aan doen, daar kunnen wij ook niet voor kiezen. Sommige mensen willen daarvoor kiezen, weet je wel, alsnog, hè. Die zeggen dan, ik zou toch de Heer wel willen dienen, eigenlijk. Vragen ze aan mij dan, hè, hoe dat dan moet. Weet ik veel. Moet niet bij mij wezen. En bovendien, daar kun je in fundamenteel kun je er niet voor kiezen. Je kunt je er alleen bij neerleggen. Nou, dat is niet het goede woord, neerleggen, zuster. Nee. Wij moesten ook altijd opstaan. Want ik heb u dat eerder verteld, want ik heb die samenkomsten waar die zingende zusjes ook zongen. En zij niet alleen. Heb ik natuurlijk intensief meegemaakt als jongen. En daar was altijd, heb ik ook vaker verteld, was altijd de uitnodiging. En wie willen de Heer dienen? De rest van zijn leven. En ik begrijp nog niet dat er mensen waren die bleven zitten. Misschien heb ik het ook niet goed begrepen, maar ging altijd opstaan. Toch? Dat wil je dan, toch? Daar moet je bij neerleggen, zo heb ik het ook ervaren. Zie? Maar de Heer accepteert dat. En dat is wat wij zouden doen. Ons beschikbaar stellen. Voor wat de dienst dan ook zou inhouden. Ik heb altijd gedacht, ik hoop dat ik saxofoon mag blijven spelen mijn leven lang in de BBC-combo of zoiets, hè. Het leek me toch wel leuker eigenlijk dan spreken, maar dat denk ik nog wel eens trouwens. Het is wat anders gelopen. En zo gaat dat dan. Dat hebben wij dus ook niet in de hand. Het is ook niet de bedoeling dat wij het in de hand hebben. De Heer bepaalt dat. Zie? En dat wil zeggen, wij kiezen daar niet voor. Ik zou dat wel willen. Heer, ik zou dat graag willen. Helemaal niet. Primair zijn we er allemaal voor geroepen. En daarna geeft de Heer ons verantwoordelijkheden. Naar zijn keuze. Naar de mate van Christus heet dat. Of dat nou Romeinen 12 is of waar het staat. Maar het staat al ergens. Hè? We hebben gaven ontvangen naar de mate van Christus. Dat wil zeggen, hij geeft. Tot een bepaald niveau geeft hij ons bepaalde verantwoordelijkheden. Dat doet hij. En dat is het dan. Ja, dat hebben we dus niet in de hand. En als iemand zegt, dus kost het je jezelf, zeg ik, ja, als je het zo bedoelt, wil ik dat wel toegeven, dat het zo is, ja. Op die manier wellicht. Maar het verlost je natuurlijk ook van een heleboel ellende. Ik herinner me trouwens niet dat ik ooit plannen gemaakt heb over hoe ik mijn leven zou indelen. En welke carrière ik zou maken, of wat dan ook. Heb ik nooit gedaan. Met de hand om maar, heb ik van mijn leven nooit gedaan. Ik denk, dat zie ik wel. Je bent van de Heer. Stelt je daarvoor beschikbaar? Nou ja, dan zullen we zien hoe dat dan gaat. Wat er maar gebeurt. Ik ben serieus. Ik weet niet of dat echt zo moet, maar het lijkt mij heel bijbels toch. Zie? De Heer heeft een plan met ons. En zo was het met die discipelen waarover hij hier spreekt. Hij riep ze, kom jij maar mee. En haalde ze uit hun bootjes, bij wijze van spreken. Ja, toch, langs het meer van Galilea. Zeg, kom maar mee. En die rijke jongelingen, kom maar mee. Volg mij maar. Dan zie je wel waar je terechtkomt. Dat hoef je van tevoren niet te weten. Ik heb nog eens nagevraagd aan de vader alle gelovigen. Maar die zeiden dat hij het ook niet wist. Nou goed. En ik vind het wel makkelijk. Hè? Dat kan het ook niet mislukken, denk ik ook altijd. Hè? Kun je ook weinig teleurstellingen in het leven tegenkomen. Als je eigen plannen niet had, kunnen ze ook niet falen. Toch? Nee, ik meen het serieus. Ik wil het nog sterker zeggen. Dat kan het alleen nog maar meevallen. Dat meen ik echt. Zo gaat dat, ja. Nou goed, want wij van nature, wij zijn nergens toe bekwaam. Mijn mensen deugen sowieso nergens voor. De rest is allemaal hoogmoed, waar de schrift ook voor waarschuwt. Dus je kunt beter van de andere kant beginnen. Zie, tot de Heer komen, je leven aan hem geven. En hij heeft beloften gedaan. En daar zingen wij van, ook wij, uit onze zangbundel van tegenwoordig. Maar wij zouden dat niet alleen zingen, wij zouden daar ook inderdaad dagelijks uit leven. En daardoor deel hebben aan zijn heiligheid. Want zo heet dat gewoon. Aan zijn priesterschap. Aan zijn dienst aan de Heer. En zo verder. En dan ben ik terug in Johannes 17, vers 20. Nou, ik was bij vers 19. Ik heilig mijzelf voor hen. Maar dan kunnen ze dan, ik offer mijzelf. Ook ter wille van hen, want zij zullen dan daarmee ook geofferd zijn. En hier, ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn. In nog steeds diezelfde waarheid. Want God zond de Heer Jezus Christus als een dienstknecht van de waarheid. En Christus zendt ons, dezelfde wijze, dienstknecht van de waarheid. Daar gaat het om, daar zouden wij trouw aan zijn. En daardoor worden wij, net als de Heer Jezus Christus, geheiligd. En zo staat het hier ook. Waarna wij terechtkomen bij vers 20. En in het gedeelte, in mijn indeling dan, zeg ik dan vers 20 tot en met 23, wordt gesproken over de aard van die eenheid. Eigenschappen, de kenmerken van die eenheid, zoals die al eerder in vers 11 en 12 genoemd is. Daarvan staat dan in vers 20, ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degenen die door hun woord in mij geloven zullen, opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs gij, Vader, in mij en ik in u. Dat ook zij in ons één zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En let op dat in dat mij, dat laatste mij, wel degelijk ook ligt opgesloten die andere, degene die gij mij gegeven hebt. We zeggen, lees het anders nog een keer, die twee versen achter elkaar. Want de gedachte is dat de gelovigen uit onze bedeling besloten worden in die gemeenschap van wat wij dan noemen vader en zoon. Dat is een van de problemen van zo'n hoofdstuk, dat heb ik al vaker gezegd. Men heeft het dringend nodig, dit hoofdstuk, om te spreken over de relatie tussen de vader en de zoon. Laat men de geest maar buiten beschouwing voor het gemak, want je komt verder niet voor hier. Maar daardoor verliest men de betekenis van het hoofdstuk in werkelijkheid. De werkelijke betekenis is dat wij als gelovigen aan die eenheid deel hebben. Daarin besloten zijn, in die gemeenschap zijn opgenomen. Zie? Omdat we deel hebben aan Christus. En omdat we, langs de andere kant, op dezelfde wijze als Christus zelf geplaatst zijn in de dienst van God. En daarom zijn wij één. Dat is de aard van onze eenheid. Dat is moeilijk uit te leggen altijd. En dat komt natuurlijk omdat wij dikwijls ook geneigd zijn om onze verdeeldheid makkelijker te beleven en te ervaren dan onze eenheid. En dus als de schrift die eenheid leert, is het altijd moeilijk om het uit te leggen, want het is roeien tegen de stroom op, hè, en tegen de klippen op en hoe het allemaal heet mag. omdat we altijd geconfronteerd worden met verdeeldheid. Maar we zouden ons realiseren waarin onze eenheid ligt. En onze eenheid is niet een eenheid omdat we samen lid zijn van dezelfde... Wat is zo'n ding ook weer? Van club, vereniging. Vereniging, ja. Dat is niet zo. Wij zijn één omdat we deel hebben aan het werk Gods. We werken voor dezelfde baas. En we zijn één met die baas, omdat we in zijn dienst staan. De big boss, ja. Zeker, met allemaal hoofdletters. En dubbel S ook nog. Ja. Maar we dienen diezelfde baas. En daarom zijn we met elkaar verbonden. Dat is het hele verhaal. Ja, dan denk ik, dan kan je de vakbond niet wijsmaken. Maar toch is het zo. Hè? Als personeel dien je toch die baas... En de belangen van de baas zijn jouw belangen. Dat wil je misschien niet zien, maar het is zo. En andersom hetzelfde verhaal, voor de baas geldt hetzelfde. De belangen van het personeel zijn zijn belangen ook. Dat is nou eenmaal zo. Niet alleen ze zijn tot elkaar veroordeeld. De bedoeling is gewoon dat ze zich die eenheid bewust zijn. De beide partijen. En daar in goede trouw ook samenwerken aan één en hetzelfde doel, zal ik maar zeggen. Dat is het idee. Nou goed, in de wereld lukt dat natuurlijk nooit, dat begrijpt u. Want daar wil de een graag meer zijn dan de ander. Dan wel meer hebben dan de ander. En dus ook meer verdienen dan de ander. En al dat soort zaken meer. Maar in onze relatie tot de Heer gaat het echt maar om één ding. Om het dienen van de Heer. De meeste zou de minste wezen. Dus er valt weinig over te discussiëren verder meer. Hè? Toch? Dat is wat de Heer zei. Hè? Eén is uw meester, gij zit alle broeders... En de minste onder u zal de meeste zijn. Nou, daar is alles mee geregeld. Je kan het dus gewoon weer vergeten verder. Wij dienen de levende God. En daardoor zijn we met elkaar verbonden. En waar we in de praktijk toch niet diezelfde God dienen. Ja, daar lopen we dus inderdaad toch tegen verdeeldheid op. Dat is het hele punt hoor. Ja, ik kan er wel cynisch over doen. En ook als zelfspot, ik kan natuurlijk ook gewoon zeggen, nou ja, als wij dan claimen dat wij de Heer dienen, en wij liggen overhoop met anderen, dan volgt eruit dat die anderen dus de Heer niet dienen. Ja, dat zal wel zo wezen. Maar dat, met dat meervoud wij, dat, nou ja, dan lach ik er ook maar om. Maar als het gaat om ik, dat wil zeggen om u, dat wil zeggen om onszelf individueel, wij zouden ons goed realiseren waar we mee bezig zijn. En we zouden voor onszelf 100% zekerheid hebben dat wij inderdaad niet wat anders of iemand anders dienen dan de Heer. Daar gaat het om. En als we dan toch overhoop liggen met anderen, ja, dan hoe die anderen dat dan hebben, weet ik dan ook niet. Daar kan ik ook niet in kijken. Maar we zouden ons door die anderen dan ook niet van onze dienst aan de Heer laten afhouden. Bovendien, deze zaken zijn heel subjectief, ook volgens de Bijbel. Want waar het over deze dingen gaat, zegt de apostel in bijvoorbeeld Romeinen 14, in ieder zij in zijn eigen gemoed, dat wil zeggen hart, denken, inwendige mens, geweten dus ook, in ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. En daar gaat het om. En als anderen dat ook zijn, en toch hebben we verdeeldheid, nou ja, dan gaan we maar ieder ons weegs. Maar zo is dat dan gewoon. Want wij hebben echt onze individuele persoonlijke verantwoordelijkheid. Die hebben we allemaal, individueel. En ja, kun je zeggen, cynisch, van nou ja, dat is dan wat ons scheidt, want iedereen heeft zo zijn eigen verantwoordelijkheid. Ik moet u zeggen, nee, het is juist wat ons bindt. Want dat is wat de Bijbel ervan zegt. Dat maakt ons bruikbaar. Ieder onze eigen verantwoordelijkheid. Het probleem ontstaat dikwijls als wij denken, maar nou moeten we het gaan organiseren. En dan heb je dus verdeeldheid. Want een wil dit en ander wil dat. Dan heb je verdeeldheid. Zolang je het niet probeert te organiseren, is er niks aan de hand. Ieder gaat zijn weg, ieder doet het zijne, ieder draagt zijn eigen verantwoordelijkheid. We zouden ons daar niet mee bemoeien gewoon. Ik ben het serieus. U weet wel, laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet. En vooral uw linkervoet niet weten wat uw rechterhand doet en al dat soort dingen meer. Nou ja, goed, dat verhaal uit 1 Korinthe 14, zal ik dan maar zeggen. Ieder lid heeft zo zijn eigen functie in het lichaam, zijn eigen verantwoordelijkheid. Dat moet je niet alsnog gaan organiseren. Dat is ook nergens voor nodig. Ieder lid heeft die verantwoordelijkheid. Daar gaat het om. En dat wordt door de Heer gebruikt. De samenhang in het geheel, die is niet aan ons om te regelen. Dat is wat de Heer regelt. Dat is waar hij gebruik van maakt, namelijk. En waar zijn werk per definitie een werk is verborgen voor de wereld, en dus een onzienlijk werk, zouden wij er ook niet op uit zijn om die organisatie dan te achterhalen, te zien hoe het dan werkt en dat het werkt enzovoort. Maar dat is nergens voor nodig. En daarna zeg ik, maar op den duur blijkt ons dat wel hoor, want we zien er wel het een en ander van terug. Maar het is gewoon het punt niet, daar gaat het niet om. Wij zouden dat niet organiseren, ik meen het voor de volle 100%. Dat is niet wat wij zouden doen, wij zouden ons eigen pak dragen. Ons eigen last, ons eigen juk, ons eigen verantwoordelijkheid, onze eigen gaven besteden. Het is allemaal hetzelfde wat ik nu zeg, maar daar gaat het om, individueel. En het grote wonder daarvan is dat God al die individuen, al die onderscheidene leden gebruikt als één groot organisme. Als één lichaam. Omdat hij het hoofd is van de kerk. Toch? Ja, in gedachten zie ik nou zo'n mijter, maar laat me zitten. Ja, goed. Dat zijn allemaal begrippen die verbasterd geworden zijn. Hè. Maar ja. Maar niettemin, hij is het hoofd der kerk. En de organisatie, de coördinatie, moet ik eigenlijk zeggen, in het lichaam, gebeurt echt alleen door het hoofd. Daar gaat het om. Meer is ook niet nodig. Zie? Nou goed. En dan ja, terug naar dit schriftgedeelte, vers 20. Ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degene die door hun woord in mij geloven zullen. De gedachte is dus meteen dat er niet maar blijft bij de Heer en deze die van hem rechtstreeks het woord gehoord hebben, maar dat al deze dingen net zo goed betrekking hebben op volgende generaties als het ware. Degene die daarna het woord zouden horen van degene die hem weer gehoord hebben. Vrij naar Hebreeën 2 is dat, geloof ik. Zij zouden één zijn. En dan vers 21, opdat zij allen één zijn, gelijken wij gij vader in mij en ik in u. En de eenheid van vader en zoon, daar is natuurlijk een boel over te zeggen en nog meer over te filosoferen, maar de gedachte hier is een heel eenvoudige, dat de vader en zoon, om ze maar zo te blijven noemen, eenswillend zijn. Misschien nog juist een klassiek, en ook tamelijk evangelisch, en in elk geval theologisch woord binnen. Zij zijn eenswillend. Ze hebben dezelfde wil. Dat is in hetzelfde werk betrokken. Op verschillende wijzen wellicht, maar niettemin gaat het om dat ene werk. Dat maakt hen in de praktijk ook één. Zie? En dat is ook veel belangrijker dan dat we ons een voorstelling zouden maken over hoe God in beginsel, in abstracto, één is. Want dat zijn dingen die wij ons überhaupt niet kunnen voorstellen. Net zo min als we dat kunnen van de mens. Met zijn geest en zijn ziel en zijn lichaam, zal ik maar zeggen. Ik kan het toch ook niet begrijpen. Dat hoeft ook niet. Bovendien, als je het eerst uit elkaar snijdt, kun je ook echt niet meer voorstellen hoe dat één kan zijn. Dat begrijp je toch, hè? Heb je wel eens een wekker uit elkaar gesloopt? Om iets psychologisch te zeggen dan. Dan wekkert je uit alle jongens waarschijnlijk dat het moet doen. Dan wekkert je uit elkaar sloopt. Als je dat gedaan, ik heb het wel eens gedaan. Als je daarna kun je toch niet meer voorstellen dat het ooit een mooi klokje was. Hè? Dat was het ook lang niet altijd hoor, maar daar gaat het nou niet om. Maar dat kan toch niet. Wij ontleden die dingen en zijn dan het overzicht kwijt. We begrijpen er dan helemaal niks meer van dikwijls. Toch? Dus met dit soort dingen ook. Het gaat hier om het leven zelf. Men zou daar niet in snijden, uiteraard. Maar waar het hier over gaat, is niet over statische en abstracte eigenlijke theologie. Waar het over gaat, is over praktische uitwerking van God. Dat wil zeggen, het gaat over het werk God, zoals gestalte krijgt, vorm krijgt, via de Heer Jezus Christus. En daarin zijn vader en zoon één, omdat de zoon uitdrukking geeft aan het werk van de vader. En wij hebben deel aan diezelfde eenheid, omdat ook wij uitdrukking geven aan het werk Gods, of andersom, omdat het werk Gods dat van toepassing was in de Heer Jezus Christus, ook van toepassing is in ons. Een werk waardoor wij veranderd worden naar zijn beeld, in elk geval. Toch? Een werk waardoor wij wedergeboren worden. Nee, net als de Heer Jezus, dat bedoel ik inderdaad. Ja. En gemaakt worden tot koningen en priesters. Van een nieuw verbond en van een nieuwe schepping. Die eenheid is een heel praktische eenheid. Dat kan je je heus wel voorstellen, hoor. En dus opdat zij allen één zijn, gelijken wij, gij Vader in mij en ik in u, en dat ook zij in ons één zijn, opdat de wereld geloven. Maar dat is een hele fase verder natuurlijk, hè. Daar heb ik het straks over. Weet u wat het probleem is? Als men probeert die eenheid te materialiseren, te manifesteren, als men probeert die eenheid te demonstreren naar buiten, hè? Dan zal juist het tegenovergestelde gerealiseerd worden. Logischerwijze. Omdat het niet alleen de ontkenning is van de eenheid die er in Christus al is, maar het is ook tegenstrijdig met de eenheid die er is, om zo te zeggen. Het voordeel wat ik zojuist al zei, als je probeert te organiseren, dan haal je de organische eenheid die je van natuur al is, haal je weg. Zo zit dat gewoon. Dan moet je niet organiseren. Moet je laten zoals het is. Er valt niks aan te organiseren. Integendeel. Het enige wat nodig is, is de toewijding van de leden, om zo te zeggen. Van de individuele gelovigen. En dat is het dan. En als je dat gaat organiseren, ja, dan neem je de plaats van Christus als hoofd van de gemeente in. Zo zit het gewoon. En zo gezien is zelfs elk kerkgenootschap per definitie antichristelijk. Nee, zo scherp zeg ik het dikwijls niet. En dat is ook niet wat ik u probeer voor te houden. Maar volg die gedachtegang dan maar even. Denk er maar over na dan. Niet dat ik er zo tegenaan kijk, maar laat het koud allemaal. Ik heb er niet mee te maken. Gewoon. Die kies ik ook voor. Ik heb er niet mee te maken met kerkgenootschappen of wat dan ook. Maar denk er maar eens over na. Ik denk toch dat het in de praktijk zo gewerkt heeft en dat de kerkgeschiedenis dat ook bewijst. U weet toch, de kerkgeschiedenis is de geschiedenis van een instituut. En als je al leven zoekt in het instituut, dan vind je dat daar waar splitsingen zijn, waar er wat van afvalt. Daar zit het leven. In het algemeen is dat zo. Dat wat er uitgegooid wordt, dan wel dat wat er uitstapt. Want je weet nooit precies hoe het echt werkt, hè. Maar dat is het eigenlijk. En in dat wat er zo buiten omheen valt, dat wat men schimpend noemt secten enzovoorts, wel als je dan leven, het werk van Christus zoekt, zou je het juist daar moeten zoeken, toch? Nee, niet in secten met de moderne betekenis van dat is een afgesloten geheel met iemand die daar zijn wil oplegt, want dat is gewoon een kerkgenootschap. Dat is alle kerkgenootschappen zo. Als het groot is, is de Rooms-Katholieke Kerk, en als het klein is, is Louter Palingboer, weet je veel wat. Maar fundamenteel is dat hetzelfde. En of het nou groot is of klein, het is afgesloten en het wordt van bovenaf, wordt het leven gedicteerd, zal ik maar zeggen. Daar heb ik het dus niet over. Waar ik het over heb, is over degene die uit die band springen. Die daaruit vallen. De ketters, zal ik maar zeggen. Dat waren altijd de goede. Echt waar. Nou ja, misschien niet altijd. Maar gewoon als u gewoon een algemene kerkgeschiedenis bestudeert of leest, dan deze regel gaat dan wel op. Vuistregel. Je moet ze dus zoeken bij de randkerkelijke. Ja. Vragen ze mij, u hebt een interkerkelijk werk, dan zeg ik, buitenkerkelijk. Buitenkerkelijk. Meestal beginnen ze dan te lachen, want ze weten dat heel goed. Want interkerkelijk is natuurlijk toch vaak een eufemisme voor wat het echt is. Hè? Buitenkerkelijk, nou laat mij dan maar buitenkerkelijk heten. Dat lijkt me het duidelijkste ook. En voor iedereen ook begrijpelijk. Daar staan wij buiten die organisatie. Maar we maken deel uit, als het goed is, van het organisme van dat lichaam van Christus. Dat moet ook, want als we dan, voor zover wij bekwaam zijn om de Heer te dienen, is het omdat we vrijgemaakt zijn uit slavernij. Omdat er niet iemand anders is die ons zegt, doe dit en doe dat en doe zus en doe zo. Dus het moet wel zo. Nou, soms denk ik dat dat ook van oudsher de kracht is geweest van de zending. Want het leuke van zendelingen was altijd dat zodra ze de grens over waren en kwamen in een of andere vreemd, vroeger heette dat wild land. Daar waren ze, ja, vroeger heette dat zo, de wilden, hè. Maar goed, maar dan waren ze ineens vrij van al die kerkelijke toestanden en dat soort dingen meer. En als ze daarna eraan gewend waren en weer terugkwamen met verlof in Nederland, schrokken ze zich wezenloos over die vreemde sectarische cultuur die men erop nahoudt hier. Van je moet dit, je moet dat, je mag niet zo, je mag niet zo, enzovoort. En dan vlogen ze meestal weer gauw weg naar het zendingsveld. De bush in, waar al dit soort dingen weer helemaal niet gelden. Maar ik zeg u, ze gelden hier ook niet. Net zo min. Integendeel, men zou er zich van vrijmaken om dienstbaar te kunnen zijn aan de Heer. Dat is waar we voor kozen toen we tot geloof kwamen. En we zouden die keuze gestand doen in de rest van ons leven. Opdat de Heer zijn werk aan ons zou voltooien tot op de dag van Christus. Maar inmiddels gaan we eerst pauzeren. Ik grijp weer even terug naar vers 21. Opdat zij allen één zijn. Geen organisatorische, maar gewoon organische eenheid, één lichaam. Gelijkerwijs gij, Vader, in mij en ik in u. En die twee zijn uiteraard ook niet georganiseerd. In de zin van dat er een of andere overeenkomst of regeling getroffen is of iets dergelijks. Ze zijn één. En zoals met ons ook. We zijn zo met de Vader en de Zoon verbonden. Doet me trouwens denken aan de uitspraak uit 1 Johannes 1. Waar staat dat indien we in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En deze dingen verkondigen wij u, opdat deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En daarna, en het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van elke zonde, van alle zonde. Maar we zien dat die versen daar, de introductie dus van de Johannesbrieven, volstrekt hetzelfde weergeven als wat we hier vinden in Johannes 17. Maar dan vers 21, het laatste deel van het vers. Opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En datzelfde komen we ook tegen in vers 23. Ik in hen en gij in mij, opdat zij volmaakt zijn in één, en opdat de wereld bekennen dat gij mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, gelijk gij mij lief gehad hebt. Ik hoop dat ik niet hoef uit te leggen dat deze uitspraken over opdat de wereld geloven in vers 21 en opdat de wereld bekennen in vers 23, dat deze uitspraken niet van toepassing zijn op onze tegenwoordige bedeling. Dat kan namelijk helemaal niet. Begrijp je me goed? Het zou wel aardig zijn, naar onze ideeën, dat de wereld zou bekennen dat God zijn Zoon gezonden heeft enzovoorts. En dat God ons lief heeft en dat soort dingen meer. Maar het punt is natuurlijk dat wij weten dat dat in onze bedeling in elk geval niet zal gebeuren. Daar is eerst nog de grote verdrukking voor nodig, want dan zijn wij al lang weg hier. Maar er is eerst nog de grote verdrukking voor nodig voordat gezegd kan worden dat de wereld bekend dat de Heer Jezus gezonden was door God zelf, dan wel door zijn Vader of hoe je dat maar noemen moet dan. Maar in onze tijd gebeurt dat niet. Sterker nog, ik leg hem meteen naast de uitspraak uit Colossense, want het is zo'n mooie korte, zodat je hem makkelijk kunt aanhalen, Colossense hoofdstuk 3. Waar staat in vers 3? Nou ja, er stond in vers 1 en 2. Zoekt of bedenkt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. Zoekt de dingen die boven zijn. Dat is dus niet de wereld, hè? Colossense 3, de eerste vers. Die zouden we niet zoeken. Dat is het probleem van, we weten dat ook weer. Ik moet ademhalen en een nadenken. Een ecumenische beweging. Zeg ik het in één keer goed? Goed wel, hè? Economische wil ik altijd zeggen. En volgens mij maakt dat in de praktijk niet zoveel verschil. Maar vooruit. Maar het probleem daarvan is dat men niet zoekt de dingen die boven zijn, maar juist de wereld zoekt. En dat men de nadruk legt op, we zouden één zijn op dat de wereld bekennen. Zo van, dan komen ze wellicht tot geloof. Nou, het punt is dat dat inderdaad niet zou gebeuren in onze dagen. Maar ja, dat zijn natuurlijk de bekende misverstanden waarbij zaken die in de toekomst gerealiseerd zouden worden, dat men die probeert te realiseren, zogenaamd, in onze tegenwoordige tijd. Dat is natuurlijk toch tot mislukken gedoemd, omdat het ook niet is in overeenstemming met de wil Gods. Maar Colossense 3 dan, waar dan staat in vers 3, want gij zijt gestorven, waarom zouden we zoeken de dingen die boven zijn? Wel, want gij zijt gestorven, der wereld, der zonde en der wet, dus der wereld, die zouden we dus niet zoeken. Maar we zijn goden levend gemaakt, heet zoiets in Romeinen 6 bijvoorbeeld. En dus, en uw leven is met Christus verborgen. En als het verborgen is, wil zeggen dat het niet door de wereld gevonden, gezien, waargenomen kan worden. Wat doe je dan met zo'n tekst als opdat de wereld geloven? Gekke, die kent iedereen, hè? Opdat de wereld geloven. Maar deze tekst in Colossense kent bijna niemand, hè? Uw leven is met Christus verborgen in God. Mijn punt is gewoon dat deze uitspraak uit Colossense 3, vers 3 van toepassing is op onze tegenwoordige tijd. Want daarna staat erachter, dat blijkt gewoon, wanneer Christus zal geopenbaard zijn, heeft men het woordje nu ertussen gevoegd. Een woordje wat heel gemakkelijk natuurlijk verkeerd kan uitgelegd worden. Maar men zou het weglaten. En met nu heeft het helemaal niets van doen, hè? Maar gewoon, wanneer Christus zal geopenbaard zijn, nou, dan had ik liever het woordje en ingevuld, gewoon aan het begin van het vers. Dat is een duidelijke, als er dan toch wat bij moet. Wanneer Christus zal geopenbaard zijn, of worden, die ons leven is, want hij is ons leven, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En dat is uiteraard niet zolang wij nog hier in het vlees zijn. Want dat gaat uiteraard hier over de wederkomst van Christus. Nou, wat daarmee samenhangt. Wanneer de Heer zelf geopenbaard zal worden in heerlijkheid. Dat is niet in onze bedeling. Dat is bij zijn wederkomst wanneer hij komt om zijn koninkrijk op aarde te vestigen. Zie? En dan zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid, staat hier. Dus, van daaruit ga ik gewoon weer even terug naar Johannes 17. Vers 20. Opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt, dan wel vers 23. Opdat de wereld bekennen dat gij mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt gelijk gij mij lief gehad hebt. De vraag is dus, wanneer zal dat dan gebeuren? Want ja, dit is een plan Gods, dit is een gebed van de Heer Jezus Christus, het is een overeenstemming met de wil van God. Dus gaat het gebeuren? De volgende vraag is, wanneer gaat het dan gebeuren? Het antwoord is, wanneer Christus zal geopenbaard zijn, dan zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dus, vandaag gebeurt het niet. Het gebeurt niet. Ik wou zeggen tenzij, maar het is niet zo. Vandaag gebeurt het niet. En als vandaag de opname nog plaatsvindt van de gemeente, duurt het altijd op zijn minst nog 7 jaar, voor wij met Christus geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Minimaal. Toch? En daar gaat het hier over. Wij zijn één, zo één, dat als de Heer straks komt in heerlijkheid, om zijn werk op aarde voor te zetten, om zich te openbaren in heerlijkheid aan de wereld, dan zal hij geopenbaard worden samen met zijn gemeente. En gek, dan kan het dus gebeuren, het is theorie, maar vooruit, dan kan het dus gebeuren dat als daar de Heer komt met die vele heiligen met hem, u en ik dus, hè, dat er op aarde mensen zijn die zeggen, moet je nou kijken, zeg, daar heb je Jan ook. Of ik noem maar wat, hè. Ik had Wiegert moeten zeggen, want hier heet het allemaal Wiegert, hè, in plaats van Jan. Maar vooruit. Ja. Jan, Jen, of hoe ze maar heet in het land, in Oldebroek heet ze Wiegert. En in Den Haag heet ze dan Louis, dat weet je, hè. Maar goed, laat me zitten. Maar de mensen die herkenbaar zijn, zoals, want ja, we lachen daar nou om, maar zoals nou eenmaal de Heer Jezus in zijn verschijning in heerlijkheid wel degelijk lichamelijk herkenbaar is aan zijn uiterlijke verschijning als Jezus van Nazareth. Ze zeggen altijd inclusief, omdat het in de Bijbel staat, inclusief de littekens in zijn handen, in zijn zijen, in zijn voeten enzovoorts. Herkenbaar. En dan zal men dus moeten bekennen dat die Jezus van Nazareth, de verguisde, vooral door de Joden, dat die verguisde wel degelijk van God gezonden was. En dat ze dus altijd misgehaald hebben, zeggen ze dan ook, hè? Zeggen ze, wij dachten dat hij van God geslagen was enzovoorts. Dat is Isaiah 53, zeker. Die woorden zijn daar van toepassing. Maar hij is herkenbaar. Men zal dan moeten toegeven dat hij was degene die van God gezonden was. En dat dus toch God en Jezus van Nazareth, om het dan maar zo te zeggen, één waren. In ieder geval in hun werk. Maar vergis u niet, wij zijn daar ook bij. Met als gevolg dat men zal moeten toegeven dat die gek van Klein Aneveld, deze dus, hè. Want ik ben de enige dan, hè. Maar goed, die gek zei ik toch, die vent die niet sporen wilde, enzovoort, die is daar wel bij, hoor. Zullen ze toch zien? Om van die rare urkers maar te zwijgen natuurlijk. Want ik wist zo gauw niks beters te bedenken. Ik dacht nog wel dat ik een Eindenburg nemen, maar... Maar ik denk dat de meesten van ons daar wel voor in aanmerking komen. We waren die lui die onaangepaste, die niet spoorden. Die zo'n beetje hun eigen weg gingen enzovoorts. Maar niettemin... Van ons als gelovigen zal vastgesteld worden dat wij één waren met de Heer Jezus Christus. En als eenheid met hem zullen we ook verschijnen. Als zijn heiligen heet dat. U weet wel. Die vele duizenden heiligen dan wel engelen die in de hemel zijn opgeschreven. Wij dus. Daar gaat het om. Die eenheid. Want vergis u niet. Natuurlijk wordt hier gesproken over praktische dingen. Hebben we het net over gehad. Over onze dienst aan de Heer. Over ons priesterschap en al dat soort dingen. Ook voor vandaag. Ik zeg nu ook voor vandaag. Maar het is een eeuwig priesterschap. Het geldt niet alleen voor de rest van onze dagen in het vlees. Zoals Petrus het zei. Maar het geldt voor heel ons leven. Ons eeuwige leven namelijk. Zo goed als de Heer Jezus... Voor altijd blijft de hoge priester naar de ordening van Melchizedek en zo verder. En in die positie dus blijft, zo goed blijven wij in diezelfde positie als dienstknechten Gods. En als eerstelingen, als priesters in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek en hoe het maar heet, mag in Openbaring 1. Dat zijn wij inderdaad. En dat zal dan alsnog bekend worden. Dat wil zeggen, men zal er moeten erkennen dat God... de Heer Jezus gezonden heeft en ook ons gezonden heeft. Terugkrijpend op vers 18 dus, de gelijke wijze mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb ik hen ook in de wereld gezonden, enzovoort. En de gedachte is dat men dat weliswaar tot aan de dag van de wederkomst in het algemeen niet gelooft. Niet over de Heer Jezus en over ons dus ook niet. Maar men zal dat daarna alsnog moeten erkennen. En zeker zou men dat zien tegen de Joodse achtergrond, want tegen die achtergrond worden al deze dingen natuurlijk altijd gezegd. De Joodse achtergrond is immers dat men de Heer Jezus Christus als de Messias verwierp en sindsdien zo'n 2000 jaar gaat zitten wachten op een andere Messias dus. De aardigheid ervan is, want ik vind het heel aardig, is dat als hij dan inderdaad daadwerkelijk verschijnt in de toekomst, blijkt hij toch te zijn die Jezus van Nazareth. En dan komt hij nota bene met al die gehate christenen. Die men altijd als de vijand heeft willen zien. Nou ja, die zich soms ook als vijand gedroegen. Dat is misschien wel zo. Maar ja, dat was andersom ook zo, zeg ik dan. Maar laat het positief zien. Men beschouwde ons als vijanden juist daar waar wij het evangelie prediken. Aan hen. Zo goed als men de Heer Jezus als vijand beschouwde, ongeacht dat hij Jood was, omdat hij het evangelie predikte aan de Joden. Maar men zal dan in de toekomst alsnog moeten erkennen dat het wel degelijk het werk Gods was en dat al deze boodschappers, beginnende met de Heer Jezus, wel degelijk van God gezonden waren. En niet voor niks zou men schaamrood worden. Er staat op talloze plaatsen in de Oud-Testamentische profetie, in de Nieuwe trouwens ook. En dat is waar hier op gezinspeeld wordt. En wat dan geldt voor Israël, voor het Joodse volk, geldt daarna natuurlijk voor de rest van de wereldbevolking net zo goed. Precies gelijke wijze. Ze hebben altijd de Heer Jezus afgewezen. De wereld, dat wat per definitie de wereld heeft per definitie ook altijd de Heer Jezus Christus en de christenen daarmee verworpen. Het eerste wat zal moeten gebeuren in de toekomst, dat men alsnog Christus en die christenen zal moeten erkennen. Want ja, wij zijn die gemeente van eerstgeborenen. Die Ecclesia, die raad van oudsten, waarmee de Heer zich omringt, zal ik maar zeggen. Wij die vanuit de hemel betrokken zullen zijn in de openbaring van zijn koninkrijk, daar gaat het om. En deze uitspraken op dat de wereld geloven slaat niet op dat dat nu zou moeten gebeuren. Doordat wij zo eensgezind zijn als gelovigen onderling, zal men wel tot geloof moeten komen. Wat een dwaasheid trouwens. Ja, nee, er schiet me van allerlei andere dingen uit binnen die ook altijd zo eensgezind waren. Er waren altijd kameraden en zo. Nou goed, laat me zitten. Alle mensen weer een broeder. Waarom is het altijd in het Duits? Nou goed, maar weet ik eigenlijk niet. Maar, en hoe was het ook alweer? Hand in hand kameraden hebben we natuurlijk ook gehad. Maar, nou goed, en ik zoek naar de tekst van de internationale. Hoe was die ook alweer? Ook iets met het morgenrood erin heb, denk ik altijd. Maar vooruit, toch niet? Ja, nou goed. Die waren ook altijd eensgezind. Maar waar het toe geleid heeft, nou ja, dat ziet u, tot faillissement, altijd. In zich betekent dat niks. En als christenen nou ineens allemaal lid waren van één en dezelfde kerk, dat moet dan noodzakelijkerwijze de moederkerk zijn, en met hart en ziel zich daaraan overgeven, u denkt toch niet dat daardoor de wereld tot geloof komt, en zal bekennen dat God hen gezonden heeft en zo? Dat is toch gewoon niet zo? Nee, dat komt pas in de toekomst. Wanneer die eenheid van de gemeente alsnog gedemonstreerd zal worden. En dat is inderdaad als het werkelijk op geen enkele andere wijze een hoofd is van de gemeente dan alleen Christus zelf. In zijn wederkomst dus, in zijn openbaring zijner heerlijkheid. En dat is waar het hier over gaat. Maar alvorens die heerlijkheid geopenbaard wordt, en alvorens de wereld, dat wil zeggen de volkeren tot bekering komen, verzamelt God zich die gemeente uit de heidenen, worden die gelovigen door de Vader aan de Zoon gegeven enzovoorts. En dat is aan de gemeente toegevoegd. Daar gaat het hier om. Nou goed. Dat was vers 23. Men zal dan moeten bekennen dat God niet alleen de Heer Jezus Christus lief had, maar ook al die anderen die op aarde hun leven aan hem gegeven hebben. En geleefd hebben met als belangrijkste doel de verheerlijking van Christus zelf. Dan wel de verheerlijking van de Vader in ons, want daar gaat het om. Nou goed. En dan kom ik bij de laatste verse van dit gedeelte, waarin dan de relatie tussen Christus en de gemeente meer specifiek besproken wordt vanaf vers 24. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Of zal ik lezen, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Vergis u niet, wij zouden zijn heerlijkheid aanschouwen, maar voordat de wereld zijn en onze heerlijkheid aanschouwt. Uiteraard. Ja goed, dat kan ik bijbels wel uitleggen, maar dat heeft niet zoveel zin. U begrijpt toch wel dat wij eerst zelf die heerlijkheid zullen zien voordat de wereld die heerlijkheid ziet. Toch? Als we dan delen de heerlijkheid van Christus, zijn wij toch de eerste die dat zien zullen. En niet eerst de wereld en dan wij pas. Nee, goed. Dus waar hier over gesproken wordt, is over dat alvorens de wereld de Heer zal erkennen en bekennen, en hoe dat maar heten mag, voordat de Heer dus zelf zal verschijnen in heerlijkheid met zijn gemeente, zullen wij als gemeente zijn heerlijkheid aanschouwen. Een heerlijkheid Die stamt van voor de grondlegging, voor de nederwerping der wereld. En het einde van vers 24, maar dat sluit natuurlijk eraan bij vers 5. De heerlijkheid bij, die ik bij u had eer de wereld was. Wel, die heerlijkheid die de Heer dan dus ook zal hebben in de toekomst, die zouden wij in de eerste plaats aanschouwen. En daarna vraag je natuurlijk, wanneer zal dat dan zijn? En dan zeg ik, dat is de verkeerde vraag. Dat is de verkeerde vraag. Je wordt geacht dat helemaal niet te vragen wanneer wij dat zullen aanschouwen. Hè? Want de gedachte is dat wij die nu reeds aanschouwen. Nou ja, op een wat andere manier dan, maar niettemin, dat is wel waar het over gaat. Vers 24. Ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Wanneer dan zullen wij bij hem zijn? En dan verder, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. En dan is het de vraag, wanneer zullen wij zijn heerlijkheid aanschouwen? Maar het is twee keer dezelfde vraag. Althans, het zijn twee vragen, maar het is na hetzelfde tijdstip. Wanneer zullen we bij hem zijn en zijn heerlijkheid aanschouwen? En het antwoord is, wij die wedergeboren zijn, wij zijn bij hem en we zouden dus nu zijn heerlijkheid aanschouwen. Voor degene die zegt, maar ik zie dat helemaal niet, dan zeg ik, ja, dan moet je natuurlijk wel je ogen open doen. Toch? Want daar gaat dit allemaal over. Ik heb het al natuurlijk redelijk uitgebreid besproken naar aanleiding van Johannes 14, waar immers de Heer zegt, wanneer ik heen zal gegaan zijn, vers 3, en uw plaats zal bereid hebben, kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn mocht, of dat gij ook zijn mocht waar ik ben. En ik heb geprobeerd uit te leggen dat het daar ook niet gaat om een toekomstige, een eschatologische gebeurtenis, maar dat het gaat over onze tegenwoordige positie. Wij zijn waar hij is. Wij zijn met Christus opgewekt, Efeze 2. Wij zijn met Christus opgewekt. Wij zijn met Christus gezet in de hemel. Wij zouden nu hem kennen. Hem te kennen. En de kracht zijner opstanding. En wij zouden nu zien, Hebreeën 2, wij zouden zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Je kunt er daar nooit onderuit, omdat daar eerst staat, wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. En dan meteen, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dus twee keer zien we op een verschillend niveau. En het laatste niveau is uiteraard een hoger niveau. En dat is dus het belangrijkste. En dat is nu van toepassing. Wij zouden zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Wij kennen hem dus ook inderdaad als de Heere, Jezus Christus, die gezeten is aan de rechterhand Gods. Als de grote overwinnaar. Op heel de wereld en daarmee op de dood en op degene die het geweld des doods heeft. Zo zouden wij hem kennen en in onze verbondenheid met hem delen wij ook in zijn heerlijkheid. Ook reeds nu. Dat is ook wat wij niet zien. Maar u weet wat ik altijd zeg naar aanleiding van Romeinen hoofdstuk 8, vers 17 was het, geloof ik. Of vers 18. De vers, dat komt vaak genoeg even voorbij. Romeinen 8, vers 18. Ik houd het ervoor, ik reken, staat er. Boekhouden is het, rekenen. Ik houd het ervoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen. Dat wil zeggen, geen waarde heeft tegenover. Niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En ik zeg altijd, let op wat er niet staat. Er staat niet die wij zullen ontvangen. Het zou makkelijk genoeg geweest zijn dat het lijden van de tegenwoordige tijd, van nu, niet opweegt tegen de heerlijkheid die wij in de toekomst zullen ontvangen. Als ik het zo zeg, valt niemand erover, waarschijnlijk. Behalve degene die zeggen, ja, maar dat staat er zo niet. Nee, precies, het staat er ook zo niet. Er staat, het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want de clou van het verhaal is feitelijk niet zozeer dat wij die heerlijkheid in de toekomst zouden ontvangen. De formulering is juist zo, zoals die er nu is, omdat wij niet in de toekomst die heerlijkheid ontvangen. In die toekomst zal die heerlijkheid aan ons geopenbaard worden. Maar te ontvangen valt er dan niks meer. Dat is dus Klaas Roosendaal ook bekend om geworden, om zo'n uitspraak daaromtrent. Ik heb het nooit zelf gehoord, maar de uitspraak ongeveer deze: als we straks bij de Heer zijn, zullen we van hem niet iets ontvangen wat we niet nu reeds ontvangen hebben. Er was dan reactie op het lied: de Heer heeft meer om u te geven. Dan zei hij: nee, de Heer heeft niet meer om u te geven. Hij heeft u alles gegeven wat u te geven had. De vraag is alleen of u het aangepakt hebt. Dat is volkomen correct. Ja, zo is het ook. Wij zullen niet heerlijkheid ontvangen. Die heerlijkheid zouden we nu ontvangen. Die heerlijkheid zien we echter niet. En dus zal die heerlijkheid in de toekomst aan ons geopenbaard worden. En voor wie een paralleltekst wil. 2 Korinthe 3. De laatste verse is altijd aardig. Daar staat: wij worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. Beeld van zijn zoon gelijkvormig worden. Dat is Romeinen 8, een paar versen verder hier. Maar goed, 2 Korinthe 3, laatste verse. Wij worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid. En niet: wij zullen veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Maar: wij worden veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. En in het verband daar blijkt ook dat de apostel het wel degelijk heeft over de tegenwoordige tijd. Over hoe wij gelovigen niet meer leven onder het oude verbond, maar gemaakt zijn tot dienaren van het nieuwe verbond. Dat is dezelfde bladzijde waar staat: God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren te zijn, niet van het oude, maar van het nieuwe verbond, niet der letter, maar des geestes, enzovoort. En bij het volgende verse trouwens, dat is inmiddels 2 Korinthe 4, wij hebben verworpen de schandelijke bedekselen, enzovoorts. En naarmate we dat doen en niet onder de bedekking leven van allerlei menselijke filosofieën, structuren, dan wel de wet, en menselijke organisaties en alles dingen meer, naar die mate ontvangen wij die heerlijkheid uiteraard en hebben we deel aan de heerlijkheid van Christus in een nieuwe schepping en onder het nieuwe verbond. Die zal ook inderdaad zichtbaar gemaakt worden, zoals die aan de Heer Jezus Christus zichtbaar was en is. Maar we krijgen hem nu reeds. En vergis u niet, wij zien het dan misschien niet, maar wij leren, voor zover ik het zie, wij leren uit de Bijbel, dat, laten we zeggen, de engelen wel degelijk die heerlijkheid zien. Ook aan ons. En ik denk dat het wel goed is dat wij het niet zien ook. Als we het zouden zien, we zouden er waarschijnlijk toch maar hoogmoedig van worden. Dat is ons vlees nog, dus laat maar zitten. Het is maar beter dat het niet zo is. Enzovoort. Maar we zouden ons dit wel realiseren. Per slot, God ziet ons ook in Christus. Niet? Zo is het toch? Daar gaat het om. En daarom gaat het niet om dat we in de toekomst veranderd zullen worden. In de toekomst wordt het enige wat veranderd wordt, is ons lichaam. Dat wil zeggen, dat wat tot dan toe onzichtbaar was, wordt zichtbaar gemaakt. Maar verder verandert er niks. En voor zover er verandering moet zijn, zou die verandering daarvoor hebben moeten plaatsvinden. En daarom gedenk u schepper in de jongelingsjaren enzovoorts. Daar vroeg mee beginnen. Zie? In het leven hier. Het gaat om een werk dat de Heer in ons zou doen nu. Het gaat niet alleen maar omdat we in de hemel zouden komen of iets dergelijks. Zie? Mensen zijn geneigd dingen vooruit te schuiven van... Michel van der Plas was dat. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. En zo was. Nou ja, men was erg verdrietig omdat de bloemen nu nog doodgaan, had ik begrepen uit het lied. Maar vooruit. Nou goed, dat maken we ons in het voorjaar geen zorgen over. En als u dan zegt, nou ja, dat wordt allemaal nieuw, zeg ik, ja, dat is waar. Dat is waar. Maar waar het gaat om onszelf, is het geen kwestie van wachten. Er valt niks te wachten. Integendeel, wij zouden haast maken met onze overgave aan de Heer. Opdat hij zijn goede werk aan ons zou kunnen beginnen, dan wel opdat hij zijn goede werk aan ons zou kunnen voortzetten tot op de dag van Christus. Want daar gaat het werkelijk om.